Zusters en broeders, onze Antwerpse burgervader die droomt ervan om twee grote Antwerpse voetbalploegen in één stadion te krijgen. Op hetzelfde groene grasveld te spelen. De een in de Antwerpse rode-witte kleuren, de ander houden het liever bij paars. En die beide ploegen beschikken over een gedreven supportersploeg. U weet wel, ambiance in de club. Drink er nog eentje, we voelen ons samen verbonden in de strijd. We supporteren zodanig dat we het beste eruit halen uit onszelf en uit onze spelers. En het is goed om die gedrevenheid als club te mogen voelen. Voor buitenstaanders onbegrijpbaar, maar voor hen top. Alleen weten wij, zusters en broeders, dat als je gedreven bent, je ook wel wat fanatiek zou kunnen worden. Als er een uitvaart is, bijvoorbeeld van een van hen, denken sommigen dat de rode doeken er zijn voor hun ploeg, of als een rode lap voor de andere. Ja? U ziet, men kijkt alles door een bepaalde bril. Maar als het dan nog wat verder gaat met scheldpartijen en we worden een beetje verblind door onze eigen gedrevenheid, dan dreigen we zelfs dat onze eigen ploegen moeten spelen voor een leeg stadion uit veiligheidsoverwegingen om hooliganisme te vermijden. En dat gedreven fanatisme staat ook samenwerking, efficiënte samenwerking in de weg om zonder verraad te plegen aan eigen kleur en eigenheid toch in één en dezelfde stad grootser naar buiten te treden. En dan hebben we het nog niet over de sport zelf. Doping, omkoping, vanaf de spelers op het veld tot op de hoogste echelons van, u weet wel, FIFA. Na 7 jaar krijgen we soms pas te horen wie de echte winnaar was van de Tour de France. Wat moet je dan met zo'n sportiviteit? Wij noemen dat in ons jargon zonde. Dat het zo pervers uit de hand kan lopen. Maar gaan we daarvoor de sport toch niet opgeven? De sport die zoveel goeds kan doen aan karaktervorming, training, geestelijke mentaliteit, groepsverbondenheid, ploegverband, teamwork, ja, hele volkeren en naties kan verenigen wereldwijd. Tot daar mijn aftrap voor de preek. Nu zult u denken, ja, nu gaat het zeker hebben over de vluchtelingen of over de terreur. Momentje. Spijtig genoeg wil ik eerst iets anders in gedachten brengen, waar zo mijn aandacht toevallig door de kranten na te kijken wat opviel. En dat is door, zeg maar, terreur, psychische terreur, maar ook daadwerkelijke agressie in familiaal partnergeweld. Niet duizenden kilometers ver vandaan, niet in een fonkelende hoofdstad die we allemaal kennen van een of andere citytrip, maar thuis of achter de hoek. En als de liefde gebroken is, gekwetst is, volgen daar soms ook gruwelijke dingen uit, die dan nadien publiekelijk voor de rechtbank komen. Als je zo even enkele titels erop naleest, ja, je verschiet, maar het is echt bij ons. Dolksteken, wurging, vergiftiging, huurmoordenaars, geënsceneerde ongelukken, allemaal in naam van de liefde. Wij noemen dat zonde. Is daarom de liefde achterhaald, zusters en broeders? Gaan we het mooiste wat er bestaat, elkaar trouw zijn in goede en kwade dagen, elkaar meer levensruimte schenken, het beste in elkaar naar boven halen, gaan we dat allemaal opgeven, omdat er af en toe waanzinnige dingen in de krant komen? De vraag is natuurlijk wel of dat de betrokkenen over goede supporters beschikten, die niet blind waren voor de realiteit van falen en onmacht en fout en tekortkoming, of supporters die nogal verblind alleen partij kozen voor hun eigen favoriete partner in het geschil. En dan ja, komen we natuurlijk bij de terreur. Een eindeloze lijst van gruwelijkheden, tot op de dag van vandaag, en het zal, vrees ik, niet ophouden vandaag. Totale waanzin. Zonde. Een aanslag op de mensheid en op God, de verhevene Allah. Is godsdienst daarom achterhaald, beste mensen? Zoals gisteren, ter gelegenheid van Kerstmis, jawel, een Vlaamse krant, niet eentje van gisteren, bekende atheïsten aan het woord liet, met als mededeling: laten we godsdienst voorgoed op de plank klasseren bij de sprookjes. Want godsdienst geeft enkel een licentie om aanvaardbaar stompzinnig te zijn. Lap. Krijg dat op uw nuchter maag de dag voor Kerstmis. En dan geef ik toe, en ik zal het ook aan mijn leerlingen toegeven, dat zeer grote geleerden, Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, die de idee van God hebben verworpen, dat dat aannemelijk is als je ziet hoe dat ze zijn opgevoed, in welke cultuur ze leefden en hoe in hun leven het begrip God werd gehanteerd, verengd, beperkt, foutief ook, door christenen die vanuit een onwetendheid, vanuit een enge mentaliteit, ja, ook God hebben misbruikt, niet het volle recht hebben gegeven om God te zijn als bron van ware liefde. En dus denk ik dat deze grote atheïstische geleerden niet op de eerste plaats tegen God fulmineren, maar tegen een verkeerd gebruik van de naam God. Ik kan het hen niet kwalijk nemen. Toen men naar aanleiding van Parijs jongstleden via de radio mij vroeg, een bekend kunstenaar overigens, waar is nu God? Dan moet ik zeggen, ik stond met mijn mond vol tanden. Ik heb geen antwoord. Het enige wat ik heb kunnen zeggen is dat wij vanuit ons christelijk geloof alleen maar kunnen bidden tegen een bepaalde bekoring, een menselijke bekoring, om zo van: ik laat me niet doen, ik wil laten zien dat ik er ben, ik wil scoren, ik laat niet met mijn voeten spelen. De bekoring zou zijn, zusters en broeders, om het kwade met kwaad te vergelden, om het negatieve met het negatieve te beantwoorden. En dat, zusters en broeders, zou ook zonde zijn. Net als sport en als de ware liefde, heeft ook de ware godsdienst zin een positieve bijdrage te leveren, een positieve kracht te zijn voor de mens om te leven. Maar we moeten de waarheid onder ogen durven zien en zeggen: de ene godsdienst is de andere niet. Als er één God is, en er zijn drie wereldgodsdiensten, zijn er dan drie concurrenten? Stel u voor dat u hoort dat er verschillende geruchten over u de ronde gaan. Natuurlijk, we willen allemaal er mooi uitkomen. Maar laten we nu eens veronderstellen dat ook u, wij allemaal, gedreven zijn door de waarheidslievendheid. En dat u zegt, ja kijk, ik wil dat ze het juiste gerucht over mij verspreiden. Het juiste. Het moet niet het mooiste zijn, maar wel het juiste. Leerlingen op de deliberatie weten dat ook. De ene leerkracht heeft een andere indruk van diezelfde leerling dan een collega. En toch zoeken we samen naar de juiste indruk. En ik kan me inbeelden dat ook God dat wenst. Dat de juiste indruk, het juiste beeld, de juiste voorstelling, zeg maar het juiste portret van hem de ronde doet in deze boeiende wereld. Onder al die mensen. En dan, als christen, als vrije mens, op zoek naar een meer humane levensinvulling. Ben ik blij christen te zijn? Want ik herken in mijn geloof de sleutel om dat meer mens zijn te bevorderen. En dat heeft ook te maken met die kersttal. Velen zullen zeggen, ja, dat is een beetje folklore, een beetje beeltjes, een beetje romantiek. Hoor bij de jinglebel van de winkelwandelstraten. En wel, beste mensen, ik durf u zeggen, die beelden van die kersttal die u zo dadelijk gaat zien, dat is meer dan zomaar wat poppetjes. Daar zit een idee achter. En ik ga die idee kort uitleggen. Ten eerste wil men daarmee aangeven dat Jezus doordrongen is van het feit dat God voor hem op de allereerste plaats liefde is. Met andere woorden, dat niet God op de eerste plaats is aan wie we ons moeten overgeven. Dat God niet op de eerste plaats de grote ingenieur is van het heelal. Maar dat God op de eerste plaats een liefhebbende draagkracht is in het leven. En die ons graag ziet. En dat is iets wat bij Mohammed minder naar voren komt. En die Jezus zelf heeft gezegd, kijk, ik wil niet dat God u dwingt tot overgave. De ware liefde nodigt uit. De ware liefde respecteert. De ware liefde gunt vrijheid. Om al dan niet kritisch mijn aanbod te aanvaarden. Waarom denkt u dat er bij de christenen meer kritische gedachten zijn? Omdat de ware liefde ons die vrijheid gunt. En die liefde zegt ook, ik stel me niet aanstellerig aan, ik kom hier nederig onder u. En vandaar een eenvoudige kerststal. Het gebod dat God u geeft, heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En die liefde gaat tot het uiterste toe. En dan ten derde, zusters en broeders. In tegenstelling tot Mohammed, die het zwaard heeft gehanteerd en veldslagen heeft geleid, gaat Jezus de godsdienst bevrijden van een nationalistische invulling. En dat doet op de allereerste plaats tegen zijn Joodse geloofsgenoten. Hij zegt, kijk, jullie gaan de dienst aan God te fel vereenzelvigen met een bepaalde staat, met een bepaald volk. Kan niet. Als de liefde van God puur is, is het voor tutti quanti. Ongeacht ras, kleur, taal. Geslacht, leeftijd, geaardheid, portemonnee, talenten, noem maar op. De liefde van God is universeel. Voor alle man en alle vrouw hetzelfde. En dat doorbreekt hij dus elke vorm van nationale engheid. In die zin geloven wij dat God niet droomt van één bepaald wereldrijk. Noem het nu een republiek of een kalifaat. Of een pauselijke staat. God wil alleen de harten veroveren van de mens. En daarom, zusters en broeders, hebben wij ook in de kerststal als symbool van de liefde een hart. En omdat ik weet dat u van kerstverhaaltjes houdt, ga ik u vandaag bij deze gelegenheid ook een kerstverhaaltje vertellen dat ik te danken heb aan een van mijn leerlingen die in beurtrol een bezinning houden. Nu geef ik toe, het verhaal is een beetje bond zonder naamachtig. Maar het hoeft niet altijd ronkende snopnamen zijn, te zijn om iets te betekenen. En het verhaal is als volgt. Er was eens een jonge man en die zei, ik heb het mooiste hart van de hele regio. En de mensen kwamen kijken en die zeiden, ah, amai, wat een chic hart. Wauw, ja, helemaal perfect. Geen schrammetje aan, blinkend, blinky, binky. Ja. En ja, dat zorgde ervoor nog een beetje meer stoef bij de man in kwestie. Totdat er een oudere man aankwam en die zei aan de jonge man, waarom is uw hart niet zo mooi als het mijne? En iedereen zei, uw hart mooier dan het zijne, maar allez, zie eens, er zitten littekens in, er zitten zelfs gaten in, het is een beetje opgelapt met stukken die niet goed passen. Hoe kun je dan zeggen dat het uw mooier is? En zelfs de jonge man begon hem uit te lachen. Meneer maakt een grapje zeker? Nee, zei de man. Kijk, ik zal u eens tonen wat liefde is. Wat een perfect hart is. Want ik wil het mijne niet ruilen met het uwe. Elk litteken toont aan dat ik liefde heb gegeven, maar dat het niet altijd op de manier wordt beantwoord die ik wenste. Soms heb ik een stuk van mij een hart gegeven en hebben anderen wel een stuk teruggegeven, maar ja, niet zo volledig. Men heeft mij pijn gedaan ook. Daarom dat bepaalde stukken ontbreken. Er zijn mensen die mijn vriendschap, mijn liefde, niet hebben beantwoord. En toch blijf ik van hen houden in de hoop dat ze ooit eens terugkeren om dat puzzelstukje terug te geven. De jonge man kreeg het warm en begon te beseffen dat er iets aan de hand was. En de oude man zei, kijk, liefde is een risico. Je gaat ervoor. Niet het applaus, niet de echo, het effect, maar de vreugde van het liefde geven. Daar is het mij om te doen. En dat kleurt mijn hart. En u begrijpt, de jonge man barstte in tranen uit en ze wisselden met elkaar een stuk van hun hart. Wanneer u, ik weet niet of u dat weet, maar als u naar onze oude Vlaamse meesters kijkt, die de kerststal hebben geschilderd, dan gaat u zien, tot verbazing, dat boven dat vrolijke kindje met de engeltjes en de schaapjes en de herdertjes, ja, dat daarboven gruwelijke dingen te zien zijn. Een kruis, nagels, een hamer, een geesel. Omdat ze willen zeggen, de liefde van dit kind, dat is niet zomaar een beetje romantiek, hij gaat ervoor. Er staat hem iets te wachten. De ware liefde geeft, ongeacht wat hij zal terugkrijgen. De ware liefde, zusters en broeders, is onvoorwaardelijk. Ik doe het niet vanuit de beloning die ik verwacht. Ik doe het omdat de liefde puur is. En daarom zou ik wensen dat het christelijk geloof een schat, een rijkdom mag zijn voor elke medemens, ook in deze stad Antwerpen. En enkele staaltjes van het christelijk geloof hebben ook mogen meemaken in de media. Een mevrouw, wiens moeder is neergeschoten in Amerika door iemand in de naam van extremistisch islam. En die zei, wanneer hij voor de rechtbank kwam, het enige wat ik kan doen, is hem vergeven. Wat zei die reporter? Vergeven? Hallo, hallo? Ja, vergeven. Hij heeft het leven van mijn moeder al beheerst. Hij gaat nu mijn leven niet opnieuw beheersen in mijn gevoelens. Ik zal het hem vergeven. Haar verdriet bleef even groot. Maar dat is een bijzondere vorm van liefde. Een andere vorm van christelijke getuigenis zijn de martelaren, die bereid zijn, alleen maar omdat ze christen zijn, risico voor te nemen. Morgen vieren we heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christendom. Het is niet altijd happy hour als christen. Vraag het maar aan zoveel in Syrië, Irak, Kenia en zo verder. Maar wil dat zeggen, beste mensen, dat de christenen altijd sowieso met garantie beter zijn? Nee. Alles gehoord over de maffia? Ja, hoe dat die kruisjes maken om de 5 voet, niet alleen in de film van Hollywood, maar ook in het echt in Zuid-Italië. Die misschien met hun afgeperst geld mooie Maria-beelden maken in de kerk, tot vreugde van hun pastoor die wat naïef is, maar die ondertussen de mensheid en God geweld aandoen. Waanzin! En onze paus Franciscus heeft hen dan ook dapper in de ban van de kerk geslagen. Daartegenover staat, dat weten we ook, gruwelijk geweld. In naam van islamistisch extremisme. En wij kunnen alleen maar gruwelen voor deze waanzin. En ik ben ervan overtuigd, als zij eens in het hiernamaals komen, dat er dan iemand voor hen de poort zal opendoen. Niet om hen 70-voudig te belonen, maar om van zichzelf het masker af te trekken en te zeggen, I looked like God for you, but it was me, the devil. Wil dat zeggen, zusters en broeders, dat wij iedereen over dezelfde kam gaan scheren? Wat te denken over de islamieten die 3 dagen geleden in Kenia op een bus hun eigen leven hebben geriskeerd, die de peut hadden en de bibber, omdat ze werden aangevallen door extremistische islamieten, die erop uit waren om alle niet-islamieten, de christenen, te executeren. En die gewone, gezonde islamieten hebben hun kledij en nog wat vermomming gegeven aan die christenen en hebben gezegd, wij duiden niemand aan. En door hun standvastigheid hebben ze die anderen het leven gered. En de terroristen zijn afgedropen. Ik zeg u, het is goed mogelijk dat in Bagdad en in Mosul de christenen bibberen bij het woord dat op een andere godsdienst wijst. Maar het zou goed kunnen zijn dat daar in Kenia christenen die nu kerstmis vieren, Jezus, de redder van de wereld, dat zij in die redder hun broeders en zusters islamiet gelovigen herkennen. En daarom, zusters en broeders, als er gevraagd wordt een Syrische vluchteling op te nemen, dan gaan we niet vragen, wat is uw geloof? We nemen u op, omdat jij een broeder, een zuster bent, ongeacht uw geloof. Thomas More, 500 jaar geleden, is in Antwerpen een boek gaan komen schrijven dat nog steeds wereldfaam heeft, de utopie, utopia. Ook God heeft een utopische droom. En dat utopische droomeiland, ergens ver weg in de oceaan, is hopelijk niet het eerste dat verdwijnt onder stijgend waterniveau. Want als wij de utopie opgeven, dan is het gedaan met de mensheid. En die utopie, die willen wij vormgeven samen vanuit ons geloof in de goede God. En die goede God, de Vader, die nog wel wat meer te zeggen heeft als onze burgervader, die droomt er ook van dat de 3 godsdiensten in zijn naam samenwerken waar het kan. Niet alleen in een voetbalveld, maar in elke stad. In Berlijn heeft men 3 godsdiensten samengebracht in 1 modern gebouw om te laten zien, we horen bij elkaar. We verschillen, iedereen heeft zijn zaal, maar we hebben 1 en dezelfde geloofskracht. Onze godsdienst is niet om op de plank te zetten tussen de sprookjes. Onze godsdienst is wat ons zin geeft om te leven, krachtdadig en humaan. Daarom willen wij de hoop levend houden. En daarom heb ik een voorstel aan onze burgervader, indachtig de oude abdij van Sint-Michiel hier vlakbij ooit, aan de Sint-Michielskaai. Laten we een betonnen paal bouwen, hoger dan onze kerktoren hier. indachtig de oude toren van de Sint-Michielsabdij. Sint-Michiel stond daarbovenop als windvaan die de draak steekt, het kwaad overwint. Als we met de drie godsdiensten samen, ook doorheen de verschillen van afbeeldingen en zo, daar een universeel symbool kunnen maken van de overwinning op het kwaad. Laat dat een symbool zijn dat wij aan de oevers van de Schelde in deze bruisende stad samen kunnen leven. Of we nu cultuurhistorisch ons laten bepalen of niet, wij zijn uitgenodigd en uitgedaagd om samen te leven met al onze broeders en zusters. En als ik dan mag eindigen met nog iets uit de voetbal, beste mensen. Hoe heb ik leren bidden? Niet door een pastoor op de preekstoel, want die preken duren toch veel te lang. Niet door een leerkracht godsdienst, want die waren soms ook een beetje saai. Maar ik heb leren bidden door een voetballer. Niet van de purperen kleur, niet van de rood-witte kleur, maar van een kleur van Germinal Ekeren in die tijd. En weet wat die zei aan ons in de lagere school? Die zei zo. Elke avond 1 minuutje bidden op uw knieën. Het woord body language kenden we toen nog niet. En die zei, kijk, bid tot God. En je zult zien, al schotten ze u tegen uw schenen, al geven ze u een duw in de rug, al zetten ze uw pootje lap, als jij het doel maar niet mist van uw leven, te leven in de liefde van God, dan zul jij krachtig rechtop blijven staan en de vreugde bewaren. En daarom nodig ik u uit, u allemaal, om 's avonds voor het slapen gaan 1 minuut op uw knieën te zitten. Ook bij de kerststal te bidden. En bid dan, Heer, dat ik vergeef waar men mij beledigt. Dat ik eensgezindheid breng waar twist is. Dat ik waarheid breng waar dwaling heerst. Dat ik verlichting schenk waar duisternis hangt. Ja, Heer, geef dat ik liefde breng waar men mij haat. Heer God, maak mij tot een instrument van uw vrede. Amen.